Het onderpand van de erfenis is het onderwerp wat wij hebben aangekondigd voor deze dag. En het zal u duidelijk zijn dat de uitdrukking die we gebruiken ontleend is aan Efeze 1. En daar ga ik dan ook maar eerst naartoe, ter inleiding van ons onderwerp. Efeze 1. Waar over een erfeniskwestie gesproken wordt vanaf vers 11. Efeze 1 vers 11, waar staat: in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En dat is dan inderdaad een erfeniskwestie die hier besproken wordt. En ik zal maar meteen even erop wijzen dat het hier eigenlijk om twee erfenissen gaat, die overigens direct met elkaar samenhangen. Want in de eerste plaats staat er in vers 11 dat wij als gelovigen, wij die in Christus zijn, volgens de voorgaande versen overigens, dat wij die in Christus zijn, de gemeente dus, een erfdeel geworden is. Eigenlijk zou het duidelijker vertaald zijn als er stond: in hem in welke wij ook tot erfdeel genomen zijn. Zo kan het heel goed vertaald worden. Waaruit blijkt dat wij als gemeente zelf de erfenis zijn van Christus. Daar is niet alles mee gezegd, maar het is wel zo natuurlijk. De gemeente is de erfenis van Christus. Zo wordt in ieder geval hier, maar ook op andere plaatsen in de schrift aangehaald. Dat is één ding, maar daarna staat er ook in de volgende versen, vers 13 en 14, dat wij zelf een erfenis zullen ontvangen, waarvan wij het onderpand reeds in ons bezit hebben. Dat is de gedachte. Dat is vanaf vers 13. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, oftewel het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Dus één ding, dat Christus een erfenis ontvangt. Het andere ding is dat wij als gelovigen ook een erfenis ontvangen. En je zou in ieder geval moeten vaststellen dat hier gezegd wordt in vers 14, dat wij het onderpand van zo'n erfenis, van onze erfenis hebben ontvangen. Uitdrukkelijk, het onderpand van onze erfenis hebben wij reeds ontvangen. En je zou eigenlijk dus ook kunnen concluderen dat ook Christus zelf reeds het onderpand van zijn erfenis ontvangen heeft. Dat staat nergens expliciet zo, maar dat is een conclusie die je uit deze woorden zou moeten trekken en die ook begrijpelijker wordt als ik hem eerst heb toegelicht. Want u moet begrijpen dat als we spreken over het onderpand van de erfenis hier in vers 13 en 14... dat dan toch niet de nadruk ligt op het onderpand zelf, maar de nadruk ligt op de erfenis. Het eigenaardige is ook dat wij hier in Efeze 1 een opsomming vinden van alle geestelijke zegeningen die het deel zijn geworden van de gelovigen. En het eigenaardige daarbij is dat deze verzegeling door de Heilige Geest der belofte in vers 13, dat die pas als laatste genoemd wordt. Terwijl het eigenlijk de eerste zegening is die wij hebben ontvangen. Kijk, we hebben vanaf deze plaats al eens vaker uitgebreid gesproken over de Heilige Geest. We doen het dus nou veel minder uitgebreid. Maar in ieder geval moeten we vaststellen dat die verzegeling met de Heilige Geest in eenvoudige woorden betekent dat we die Heilige Geest hebben ontvangen. En wanneer hebben we die ontvangen? Als eerste of als laatste gave? Als eerste uiteraard. Want op grond van dat we die geest hebben ontvangen, ontvangen we ook al die andere gaven. Of zegeningen. Die we dan vervolgens ook gaan tellen en zo, weet u wel. Ja, het is heel eenvoudig zo. Als wij in Christus zijn, dan hebben wij de geest van Christus ontvangen. Ik zeg het vrij met verwijzing naar Romeinen 8. Want indien de geest van Christus in u niet is, dan komt gij hem niet toe. Zo is dat, eenvoudig genoeg. En als in Efeze 1 gesproken wordt over dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, in vers 3, dan betekent die uitdrukking in Christus in ieder geval dat wij zijn geest hebben ontvangen. En daardoor ook vastgesteld zijn en bewaard worden, kortom, verzegeld zijn. Waarom staat het dan niet als eerste zegening, maar waarom staat het als laatste zegening? Wel, dat is eenvoudig. Dat is omdat deze zegening van het ontvangen van de geest in deze laatste verse van dat schriftgedeelte in verband worden gebracht met dat wat er nog meer komt in de toekomst. Het spreekt over dat wat wij nog niet hebben ontvangen. En daarom heet het dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Deze zegening wordt dus pas als laatste genoemd, omdat die meteen gekoppeld wordt aan dat wat we in de toekomst nog hebben te verwachten aan erfenis. Dat is de gedachte. En al wat wij in de toekomst zullen ontvangen aan erfenis of aan verlossing, of hoe dat hier dan maar genoemd mag worden, is gewoon het vervolg op dat wat wij nu reeds ontvangen hebben. En daarom wordt het in dit verband gezegd. Op andere plaatsen vinden we natuurlijk heel andere verbanden, maar dat doet nou even niks te zaken. Het gaat erom dat het pas in zevende instantie noemen van de verzegeling met de Heilige Geest, dat dat de doorverbinding brengt naar dat wat in de toekomst ligt. Daarom wordt het op deze volgorde verteld. Het heeft niks te maken met de volgorde waarin wij het ontvangen, maar het heeft te maken met de volgorde van redeneren van de apostel hier. Er komt trouwens nog wat anders bij. Het wijst niet alleen naar onze toekomst, naar de toekomende verlossing en de toekomende erfenis, maar bovendien wordt het als laatste in deze opsomming genoemd, omdat het meteen de aansluiting geeft naar het eigenlijke onderwerp van de brief. Zo kun je het ook zeggen. Je kunt zeggen, we hebben de geest ontvangen en daarna komt er dus nog een heleboel meer. Maar je kunt ook de brief lezen en zeggen, wel in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14, vinden we een soort opstomming van al die zegeningen die we hem ontvangen hebben. De laatste die genoemd wordt is de geest en die wordt als laatste genoemd, omdat het meteen in verband gebracht wordt met wat er nog meer komt in de brief namelijk. Het staat namelijk in verband met wat er verder volgt vanaf Efeze 1, vers 15 tot en met de hele brief verder. Dat is de gedachte. Want over die erfenis en over die zegeningen en over het werk van de geest, om het maar eens zo te zeggen, gaat het nou eenmaal in deze brief. Ik denk dat de meesten van u zich langzamerhand bewust zijn dat we hier in Efeze 1 een opsomming hebben van de zeven geestelijke zegeningen die wij als gelovigen hebben ontvangen. In de eerste plaats is dat we zijn gekozen uit deze wereld, dat staat in vers 4, we zijn uitverkoren. Dat wil zeggen, we zijn gekozen ergens uit. En als ik het nou weer eens vlug mag vertellen, dan betekent die uitdrukking dus inderdaad dat we ergens in waren, maar God heeft ons eruit gehaald. Dat is gek, hè? Er zijn zoveel mensen die praten over uitverkiezing hun leven lang. Frustrerend genoeg, hè? En hebben nog nooit stilgestaan bij de betekenis van het woord. Wij zijn eruit gekozen. Als u er nog in bent, bent u er niet uitgekozen. Zo is dat, hè? En als u er wel uitgekozen bent, dan bent u eruit. Wie is dus uitverkoren? Degene die uit de duisternis overgezet is in het licht, die is uitverkoren. Degene die getrokken is uit deze tegenwoordige boze eeuw, die is uitverkoren. Niet degene die er nog in zijn, maar degene die eruit zijn. En degene die eruit zijn, zijn degene die zich hebben overgegeven aan de Heer en zijn werk en zijn genade. Dat is een eenvoudige zaak. Maar goed, de eerste zegen van de gelovige, nooit van een ongelovige, de eerste zegen van de gelovige is dat hij is gekozen uit deze wereld. En dan verder, want ik ga er niet verder op in nu natuurlijk. De tweede zegening die genoemd wordt is in vers 5. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling tot zonen, want dat zou er feitelijk moeten staan. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling tot zonen. Want het punt is, we zijn eerst gekozen uit het verleden, uit de tegenwoordige boze eeuw, uit de duisternis. Maar daar heb je niks aan als je het niet bij vertelt wat waar je dan naartoe gaat. Dus je kunt wel verlost worden uit Egypte, maar daar heb je niet zoveel aan, want dan kom je van de regen in de drup. Wat een raar voorbeeld is voor als je uit Egypte gaat en in de woestijn terechtkomt, want in Egypte regent het niet en in de woestijn regent het helemaal niet. Maar goed, dat even terzijde. Dus onthoud dit nou. Hè? Als je uit Egypte komt en je bent er in de woestijn, ben je uit de regen in de drup. Hè? Goed. Eigenlijk uit de drup in de regen, maar dat is nog moeilijk te maken. Hoe dat ook zij, je kunt wel uitverkoren zijn, maar dan ben je alleen ergens uit. Daar word je niet beter van. Je wordt er pas beter van als je ergens anders naartoe gaat. En dat staat er dus bij. God heeft de gelovigen gekozen uit de wereld. En hij heeft hen bestemd voor. Want tevoren verordineren is heel wat anders dan uitverkiezen. Uitverkiezen heeft te maken met het verleden waar je uitgetrokken bent. Maar predestineren of tevoren verordineren wil zeggen dat van tevoren de eindbestemming, de destiny in het Engels, bepaald is. Dus die twee zegeningen houden verband respectievelijk met verleden en met toekomst. Dus gekozen uit de wereld als men een gelovig is. Dan is men dus, om het beeld maar vol te houden, is men uit Egypte in de woestijn. Maar men is tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. De bedoeling is namelijk dat men uit de woestijn in Canaan terechtkomt. Dat zijn twee verschillende dingen. En die worden hier ook als twee verschillende dingen genoemd. Nou, hij heeft ons tevoren bestemd tot aanstelling tot zonen. En daar wordt dus al over erfenis gesproken. En nou gaan we dus even weer heel snel. Voor de trouwe luisteraars, zo hè. Want aanstelling tot zonen wil zeggen aanstelling tot erfgenaam. En dus wordt hier over een erfenis gesproken zonder dat ook maar de uitdrukking genoemd wordt. Maar daartoe zijn wij gelovigen bestemd. Wij zijn getrokken uit de wereld. Waarom? Omdat wij een erfenis zouden krijgen. Het is natuurlijk een wat afgezaagd voorbeeld, maar ik leerde vroeger op de. Ja, inderdaad, daar leerde ik dat dus al. Dat het koninklijk huis en de leden van het koninklijk huis inderdaad afgezonderd werden van de moederschoot aan ongeveer. Afgezonderd werden omdat er een erfenis was. Ze werden getrokken uit enzovoorts. En wij hadden altijd een beetje meelij met de prinsesjes was het toen. En nu met de prinsen, want ja, die dames en heren, die. Ik had bijna gezegd jongens en meisjes, maar dan krijg ik last met de Oranje Vereniging. Maar goed, wij hebben oranje stoelen hier vooruit, dus dat maakt het weer goed. Maar die jongens en meisjes, die zijn dus getrokken uit de wereld. Die kunnen niet vrij op straat rondlopen, die moeten altijd beschermd worden. Er is altijd iets wat hen afscheidt van de maatschappij, het volk, het gepeupel heet dat. Hè? Dat weet u toch, hè? Dat zei Willem van Oranje, die zei dat, het was gepeupel. Hij zei trouwens in het Frans, maar daar gaat het nou niet over. Maar die hebben een aparte plaats, die zijn geselecteerd, die zijn afgezonderd vanwege de erfenis. En als die afzondering teniet gedaan wordt, en als een van die leden van het koninklijk huis zegt, nou, ik wil niet die afzondering verder, ik wil mijn eigen leven daarmee uit, dan heeft dat gevolg dat daarmee de erfenis meteen ook verspeeld wordt. Men krijgt de erfenis niet. Met vriendelijke dank aan prinses Irene. Hè? Die heeft ons voor ons dat willen illustreren. Nee, maar zo is dat. Daar leren wij dus even weer wat van. Zo is het. Men is uitverkoren. Waarom? Opdat men een wat smalle weg zou gaan. Een weg die zou moeten leiden naar die erfenis. Die weg is nodig. Opdat men zou worden voorbereid. Opdat men gesterkt zou worden. Opdat men die erfenis inderdaad waardig zou zijn. En die zou kunnen dragen. En de levensweg van de gelovigen is inderdaad die weg. Daar hebben we het al eens eerder over gehad natuurlijk. Dus uitverkoren. Waarom? Wel, niet omdat die wereld zo slecht is, al was dat zo. Maar we zijn eruit gegaan opdat wij daarna een andere bestemming zouden krijgen. En opdat wij voor die bestemming zouden voorbereid worden. Een toekomende erfenis dus. Dat staat hier dus. We zijn uitverkoren, dat is één. Punt twee, we zijn gepredestineerd. Dat is de Bijbelse betekenis dus van het woord. Punt drie. We hebben genade ontvangen, staat in vers 6, door welke hij ons begenadigd heeft. De heerlijkheid zijner genade waardoor hij ons begenadigd heeft. Dat betekent inderdaad dat we leven uit genade, dat we door genade zijn zalig geworden, niet alleen. Maar dat we ook leven onder de heerschappij van de genade uit bijvoorbeeld Romeinen 6. 5 ook trouwens. Romeinen 5, laatste verse en Romeinen 6. En natuurlijk niet te vergeten Hebreeën 4. We leven onder de heerschappij van de genade. Vers 7. Daar vinden we de vierde zegening uit deze reeks. Wij hebben de verlossing. Niet wij zullen misschien ooit nog eens komen staan verlost te worden of zoiets. Hè? Zo was de uitdrukking toch? Ongeveer. Hè? Nee, dat hebben wij reeds. Wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed, zingen we dan altijd. En hier staat, wij hebben de verlossing door zijn bloed. Door zijn leven betekent dat uiteraard. En er staat bij dat dat inhoudt de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Wij hebben dat. Dat is niet waar we naar uitzien. Wij hebben de verlossing. En ik sta er uitdrukkelijk even bij stil, omdat we straks wat anders lezen. Dus gaan we nou verder. De vijfde geestelijke zegening staat in vers 9. God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. We hebben dat al vaker uitgelegd. Dat slaat natuurlijk op de waarheden van onze tegenwoordige bedeling. Wij moeten toch weten in wat voor een tijd wij leven. En dat maakt nog niet zoveel uit. Maar we moeten in ieder geval weten wat Gods werk is in deze tegenwoordige bedeling. Want als we dat niet weten, hoe zouden we dan in zijn dienst kunnen staan of in zijn werk betrokken zijn? Zijn eenvoudig, daarom moeten we dat weten. Want het is ons bekendgemaakt, staat hier. Deze brief wordt er trouwens mede voor gebruikt. En dan de zesde zegening, daar staat, dat is vers 11. Daar staat dat wij erfdeel geworden zijn, of tot erfdeel genomen zijn. De nieuwe vertaling zit er hier dus wel erg ver naast. Maar hoe het ook zij, de gemeente is het erfdeel van Christus, zijn erfenis. Dat is ook een zegening voor ons uiteraard, dat wij zijn erfdeel geworden zijn. Want als we zijn bezit, zijn erfenis zijn, dan kan er met ons niet zoveel meer verkeerd natuurlijk. Maar dan de zevende zegening, wel die had dan eigenlijk, als je het rijtje zo volgt, aan het begin moeten staan. Namelijk, we hebben de geest ontvangen of zijn met de geest verzegeld of zo. Want die uitverkiezing en die predestinatie en die begenadiging en die verlossing en die verborgenheid van zijn wil hebben allemaal te maken met de werking van de geest in ons leven. En toch wordt het pas aan het eind genoemd. Waarom? Omdat daarmee de verbinding gelegd wordt met dat wat volgt. We hebben die geest. En als gevolg daarvan zijn wij uitgekozen, uitverkoren, zijn wij gepredestineerd, zijn wij begenadigd, zijn wij verlost, hebben wij de verborgenheid ontvangen, zijn wij een erfdeel geworden enzovoorts. En zullen wij ook in de toekomst een erfenis krijgen? En dat is de strekking van vers 13 en 14. Of anders, op grond van die verzegeling door de Heilige Geest der belofte, hebben wij deel aan de verhoging van Christus, aan zijn opstanding, zijn hemelvaart en dus zijn plaats, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende enzovoorts. En dan las ik dus al uit vers 20 en 21 van dit hoofdstuk. Ik was even een paar versen verder. Want daar leidt dat naartoe. Want vanuit de dingen die wij nu hebben ontvangen, loopt de rechte lijn naar de erfenis die wij in de toekomst zullen ontvangen. En dat wilde ik u zeggen, want in vers 7 lazen wij van hoofdstuk 1. In welke wij hebben de verlossing. Maar in vers 14 staat van de geest dat die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Dat betekent gewoon totdat wij de verlossing verkregen zullen hebben. Waarna dus de vraag overblijft, welk vers strepen wij uit de Bijbel weg? Namelijk vers 7 of vers 14. Dat is een andere vraag, de vraag gaat anders gesteld, namelijk, hebben wij nou de verlossing of krijgen wij het? Nog korter, hebben wij het of krijgen we het? Heb iets of krijg iets, heet dat, hè? Ja. En het antwoord is natuurlijk, wij halen nooit een vers uit de Bijbel weg. Behalve die versen die er niet in stonden. En die ze er eerst in gezet hebben, die er niet horen. Dit wel natuurlijk. Maar deze vers is geen probleem. Wij halen geen van beiden weg, we laten ze allebei staan, want het is allebei waar. Ja. De Heer heeft meer om u te geven, zeggen we dan. Dat is niet waar, hoor. De Heer geeft niet meer, niet echt. Maar het is wel zo dat van dat wat wij nu hebben ontvangen het voorschot is van de totale zegeningen die de Heer voor ons heeft weggelegd en die Hij voor ons bewaart en waarvan we het grootste deel pas in de toekomst zullen krijgen. Dat is volkomen logisch ook, want het grootste deel is nou eenmaal de toekomst. En het heden is verbazend klein, mag ik wel zeggen. En hoe langer ik erover nadenk, hoe kleiner het wordt. Dus ik denk er niet altijd zo lang over na. Dat zeg ik om u gerust te stellen. Maar niettemin, het grootste deel ligt voor ons. Het grootste deel is toekomst. Het grootste deel krijgen we dus nog. Maar We hebben het maar weer even over de jongere leden van het Koninklijk Huis. Wat dacht u waar ze van leven? Nou, die krijgen net als u een uitkering, maar daar gaat het nou niet over natuurlijk, hè? Want zo zit het natuurlijk, hè? Maar goed. Laten we iets netter vertellen. Zij krijgen dat van de erfenis. Zij krijgen een voorschot op de erfenis, dat is alles. Een voorschot op de erfenis, zij leven uit wat ze later zullen ontvangen. Toch? Ja, een heel simpele zaak. Want, en daarmee is het woord al gezegd, want die onderpand, dat onderpand is namelijk een voorschot. Dat kun je aan het Nederlandse woord onderpand niet helemaal zien, maar dat is wel de betekenis van de term. Het betekent dat die Heilige Geest die wij hebben ontvangen, is het voorschot van onze erfenis. Dat betekent, om het eenvoudig te zeggen, dat wij een deel hebben ontvangen van dat wat we in de toekomst zullen ontvangen. Er is een erfenis die voor ons bewaard wordt. We lezen dat vandaag nog wel een keer. Er is een erfenis die voor ons bewaard wordt, maar wij leven al uit die erfenis. En wij krijgen uit die erfenis ter beschikking dat wat wij nodig hebben. En dat wordt niet door ons bepaald, uiteraard. Maar het wordt bepaald door de erflater. Door degene die ons die erfenis geeft. Zo zit dat gewoon. En dat is trouwens een heel goede redenering die ook bij de Nederlandse wet zo werkt. Hè? Als het kind minderjarig is, want het kind is minderjarig uiteraard, anders is het geen kind, maar als het kind minderjarig is en er is toch een erfenis, dan betekent dat die erfenis beheerd moet worden door een ander en dat die andere bepaalt hoeveel van die erfenis vast aan het kind gegeven wordt, opdat het in zijn onderhoud zou kunnen voorzien en dat het opgevoed kan worden, scholing kan krijgen en noem maar op. En voldoende over de balk als meisje, maar want dat gebeurt ook. Maar in ieder geval, daar zijn grenzen aan. Dat is ook de functie van de bekende toeziend voogd in de Nederlandse wetgeving. Maar goed, dan laten we maar even terzijde. Maar het principe is dat het kind, zolang het een kind is, onder voogden en verzorgers gesteld is. En dat het slechts zoveel van de erfenis krijgt als dat het nodig heeft. Of als dat het kind aan kan. Maar het wordt door een ander bepaald. En zo is het met wat wij hebben ontvangen. Wat we hebben ontvangen is namelijk het voorschot op de toekomende erfenis. Die erfenis is van ons, daar is geen twijfel over. Die ligt daar, die wordt voor ons bewaard. Maar wij krijgen alleen datgene wat wij dragen kunnen, wat wij beheren kunnen. En eventueel dat wat wij nodig hebben en niet meer, maar zeker ook niet minder.
Als je nu dan overvloed hebt, hoe moet dat dan straks?
Ja, dat weet ik ook nog niet, broeder. Misschien dat we daar een volgende Bijbelstudiedag over moeten hebben. Als we nou al overvloed hebben. Hè? Ik denk dat Paulus zou zeggen, nou dan wordt het dan meer dan overvloedig. Veel meer dan overvloedig, hè? Zoiets, hè? Wordt het dan. Ja. Zo is het. Dan moeten we de collecte maar uitstellen tot dan, hè? Dat bedoel je, hè? Ja. Goed, dat knippen we er dus weer uit. Hoe dat ook zij, dat woord onderpand hier in Efeze 1 vers 14 betekent ook inderdaad een voorschot of een aanbetaling of een handgeld afhankelijk van waar het op van toepassing gebracht wordt. Maar het is duidelijk een voorschot. We hebben niet eerst de geest gekregen die we straks moeten inleveren als we de echte erfenis krijgen. Hè? Weet je wel, dan heb je benzine getankt en dan had je geen geld bij, dan moet je je rijbewijs afgeven. Dan krijg je pas weer terug als je gaat betalen. Weet je, dat is omwisselen. Dan heb je een onderpand gegeven. Heb je dat nooit gehad? Ik ook niet, want het was dieselolie. Maar goed. En het was boven de jaren geleden. Maar hoe dat ook zij, het onderpand hier is niet een pand ter zekerheidsstelling alleen maar. Het is een voorschot. Het betekent dat we al wat hebben ontvangen. Maar het neemt niet weg dat het feit dat we al wat hebben ontvangen is tegelijkertijd de garantie dat er in de toekomst nog meer is. Wij leven al uit die erfenis nu, dus is die erfenis daar. Die ligt op ons te wachten. Dus toch een zekerheidsstelling, maar in de praktijk is het gewoon een voorschot. Zo, dat is eigenlijk de beste vertaling in het verband waarin het hier genoemd wordt. We vinden datzelfde trouwens ook terug in de Tweede Korinthebrief. Daar vinden we namelijk dit woord nog twee keer. Dan hebben we meteen alle drie de teksten aangehaald. Dat is 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1 waren ongeveer hetzelfde vinden als in dat gedeelte van Efeze 1, maar nou heel kort, namelijk in vers 20 van 2 Korinthe 1. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja, en zijn in hem, amen, Gode tot heerlijkheid door ons. En dat is gewoon de samenvatting van al die geestelijke zegeningen uit Efeze 1. Dat kan niet misverstaan worden. In hem, in Christus, hebben we al deze dingen ontvangen. En dan eindigt het met vers 21. Maar die ons met u bevestigt. Wat dacht hij van verzegeld? Want verzegelen is ook vaststellen. Die ons met u bevestigt in Christus. Namelijk die ons gezalfd heeft. Is God. Die ons ook heeft verzegeld. Namelijk, of en, het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Dan vinden ze dezelfde woorden bij elkaar en ze hebben natuurlijk dezelfde strekking. Hij heeft ons het onderpand des geestes, oftewel het onderpand, namelijk de geest gegeven. Dat betekent gewoon, wij hebben die geest ontvangen en dat is het voorschot, of die zorgt voor het voorschot, dat kan ook. Dat maakt in de praktijk niks uit. Maar via die geest hebben wij dat onderpand, het voorschot gekregen van de toekomende erfenis. En dat allemaal door God zelf, die ons daarmee vaststelt. En zo ook verder in hoofdstuk 5. 2 Korinthe 5, vers 5. Waar staat... Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God... God namelijk, die ons ook het onderpand, namelijk de geest, gegeven heeft. Onderpand van wat? Wel, het onderpand van het leven en het lichaam zelfs, wat we in de toekomst zullen ontvangen. Want dit schriftgedeelte hier in 2 Korinthe 5 spreekt over het aardse huis, namelijk deze tabernakel die gebroken zal worden, waarna wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tabernakel, in dit oude lichaam, zuchten wij, bezwaard zijnde, want we willen niet ontkleed, maar overkleed worden. Opdat de sterfelijke door het leven verslonden worden. En de gedachte is dan dat inderdaad dat zal gebeuren, hoewel we dat van nature niet willen. Maar het zal gebeuren en we zullen inderdaad een ander lichaam, een eeuwig lichaam ontvangen in de hemel. En daartoe zijn wij bereid of gereed gemaakt door God die ons ook het onderpand of het voorschot daarvan gegeven heeft. Namelijk, hij heeft ons die geest gegeven. En nou we dat dan besproken hebben, kunnen we gewoon weer terug naar Efeze 1 vers 14. Want in Efeze 1 vers 14 werd gesproken over de geest die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Over welke verlossing gaat dat dan? Of anders gezegd, wanneer krijgen we dan die verlossing uit Efeze 1 vers 14? En dan is het antwoord, wel bij de opname van de gemeente. Wanneer namelijk wij in plaats van dit oude lichaam een nieuw lichaam zullen ontvangen. En wanneer wij dus werkelijk verlost zijn van alles wat ons bindt. Verlossing is verlossing van een band, hè. Van alles wat ons bindt aan deze oude wereld. Dat is de gedachte. Aan de ene kant zijn wij verlost, want wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Maar aan de andere kant wachten wij op nog een toekomende verlossing, of de toekomende vervulling, voltooiing van onze verlossing. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is de Bijbelse term, hè? De verlossing van ons lichaam. Want hoewel er nogal wat gelovigen rondlopen die menen dat hun lichaam al verlost is, en die dat zo hard roepen omdat ze ervaren dat het niet zo is, blijkt het toch anders te zijn. Namelijk, de verlossing van ons lichaam vindt pas plaats wanneer wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Let wel, ik probeer met opzet te vermijden het begrip dood, want wij worden niet verlost van het lichaam wanneer wij sterven. Wij worden verlost van het lichaam, oftewel wij ontvangen deze toekomende verlossing bij onze verheerlijking met Christus. Wanneer wij niet van het oude verlost worden, maar wanneer we het nieuwe in de plaats van het oude ontvangen. Dan zijn we pas vrijgemaakt. Verlossing is vrijmaking. En ook alleen het afleggen van dit aardse lichaam is nog niet de voltooiing van vrijmaking. Vrijmaking is pas als we in dat nieuwe lichaam zullen leven. En dat is bij de verheerlijking van Christus. Samen met de verheerlijking dus van de gemeente. Dat is de zalige hoop waarnaar wij uitzien. Zodat we vinden dat we weliswaar verlost zijn, En we hebben de geest ontvangen. Maar die dingen zijn allemaal een vooruitgrijpen op wat we in de toekomst zullen ontvangen. Namelijk een toekomende verlossing en inderdaad de toekomende erfenis. Want zo wordt het genoemd, die het onderpand is of het voorschot is van onze erfenis. Het betekent in ieder geval dat alles wat wij nu ontvangen hebben en waaruit wij dagelijks leven, ons doorverwijst naar onze toekomst. En ook de garantie is voor onze toekomst. Alle dingen die de Heer ons nu geeft, wijzen ons op wat Hij ons nog zal geven in de toekomst. Want waar komen die zegeningen vandaan? Uit onze erfenis. Die hebben wij dus. Dat is de gedachte. In ieder geval, die is voor ons bestemd. Laat ik het dan zo zeggen, want daartoe zijn wij gepredestineerd. Het enige probleem wat eraan vast zit, is natuurlijk het oude probleem wat ik al vaker heb aangehaald. Je kunt wel verlost zijn uit Egypte. Je kunt onderweg zijn door de woestijn. Maar de vraag is of je in Canaan aankomt natuurlijk. De vraag is of je ooit volwassen wordt. De vraag is of het kind ooit een zoon wordt. En de vraag is of het kind ooit de bestemming bereikt die de vader tevoren bepaald heeft. Maar als alles goed gaat, dan gebeurt dat inderdaad, en daar hebben we het natuurlijk over. De normale weg van de gelovige is dat hij verlost is uit Egypte, dat hij in de woestijn leeft uit het manna, dat uit de hemel valt, uit het water wat uit de rots komt, en dat hij loopt in schoenen die toch niet verslijten. Weet je nog, dat komt hij nog niet, dat weet hij nog niet, want hij heeft ze pas 2 jaar. Maar daar gaat het nou niet om. Maar ze verslijten toch niet. En ze lopen inderdaad van oase naar oase. Jij zijn er ook, hè. 42 plaatsen, alle 42 moet je dan wel door natuurlijk. Maar in ieder geval, bent onderweg naar het beloofde land. Maar je leeft in de woestijn uit de zegeningen die voor het land beloofd waren. Sterker nog, moet eens opletten in Deuteronomium en zo. Dan zegt de Heer, spreekt de Heer tot Israël en zegt: wanneer gij in het land zult gekomen zijn wat de Heer u beloofd heeft, tot uw bezitting, dan zult gij, enzovoorts. Waarom zegt hij dat zo lang van tevoren, 40 jaar tevoren? Wel eenvoudig omdat men vooruitgrijpend op die toekomende erfenis er nu in de woestijn al uit zal leven. De Heer zegt, ik zal je in het land zegenen en in het land van melk en honing en van tarwe, gerst, wijnstukken, vijgenboom, granaten en olijfboom, wilde honing. Enzovoort, hè, Deuteronomie 8 vers 8. Dat is een land wat alles heeft, wat het aan alles opbrengt wat het volk maar nodig heeft. Het schiet me weer van alles door de gedachten, maar ik laat het maar even weg. Maar het land brengt in ieder geval alles op wat het volk nodig heeft. En de Heer zegt, daar kom je straks. En dan zul je zo. Maar voordat men daar is, leeft men in de woestijn. Daar is helemaal niks. Men heeft daar veel nodig, maar daar is niks. En daar geeft God het vooruitgrijpend op de belofte die hij voor de toekomst gedaan had. Nou, dat is het verhaal dus. Ook daar leefde, daar was de wolkkolom, heet het ding, hè. Er was de wolkkolom die het onderpand is van een toekomende erfenis. Die leidde Israël immers door de woestijn. Van oase naar oase. Enzovoorts. En van kracht tot kracht. En dat soort dingen meer. Kortom, die wolkkolom leidde Israël. De Heer was daar al, in geestelijke zin natuurlijk, aanwezig. Opdat het volk zou leven uit de zegeningen van de toekomende erfenis. Dat is het verhaal. Zie. En dat is wat we hier uiteengezet vinden. Maar het gaat om de toekomende erfenis. De essentie van het leven van de gelovige is natuurlijk dat hij iemand is aan wie een erfenis beloofd is. En er komt nog bij dat hij er wat aan heeft, want hij heeft ook eeuwig leven. Ik noem het maar even los van de erfenis. Hè. Dat is nooit weg als een erfenis voor je weg ligt. Hè. Als je het eeuwig leven niet hebt en er is een erfenis voor je, dan is het maar de vraag of je het ding ooit krijgt. He? Maar wat deze geestelijke dingen aangaat, die erfenis is daar, die wordt voor ons bewaard, zegt Petrus. En ik loop op de dingen vooruit, maar Petrus zegt er ook bij dat wij ook bewaard worden voor die erfenis. En zo is het nou eenmaal. De erfenis wordt bewaard voor ons en wij worden bewaard voor de erfenis. En al wat we hier hebben, grijpt vooruit op die toekomende erfenis. Maar ik wil u eens meenemen langs de schriftplaatsen, of langs schriftplaatsen in het algemeen, waarover erfenis gesproken wordt in het Nieuwe Testament. En ik zal proberen om dan eens even een rijtje te maken, om te zien wat daar zo al genoemd wordt. Op welke wijze over de erfenis gesproken wordt, waaruit die bestaat. Want wat is dan die erfenis precies? En voor wie die bestemd is. En voor wie die niet bestemd is. En ik denk dat de meesten van u wel weten wat de erfenis ongeveer is. En ook wel voor wie het ongeveer bestemd is. We hebben het al gezongen. Een kroon zeer schoon wacht ons en ginds de kust. Daar hebben we alles gehad. De erfenis is de kroon. En voor wie is die? Voor ons. Toch? Dat is kort gezegd. Maar de Bijbel doet het veel uitgebreider. En het is goed om daar eens bij stil te staan. Ik ga dan helemaal terug naar de... Naar Matthäus 5. Nou, ik hoop dat mijn bord groot genoeg is. Ik zal proberen op het linkse deel van het bord op te schrijven wat de erfenis is, hoe die zo al genoemd wordt. En op het middendeel voor wie die bestemd is. En op het rechtse deel eventueel voor wie die dan duidelijk niet bestemd is. Goed, Matthäus 5, vers 5. Daar staat... Zalig zijn de zachtmoedigen... Want zij zullen het aardrijk beerven. Dat is voor zover ik kon nagaan de eerste keer dat over erfenis gesproken wordt. Letterlijk dan in het Nieuwe Testament. Je kunt dus zeggen erfenis werd al genoemd in hoofdstuk 1. Maar goed, want daar ging het om de troon. En om de vraag bij wie die troon dan terecht kwam en zo. Hè? Maar goed, het begrip erfenis wordt daar als zodanig niet expliciet genoemd. Dus dan laten we het maar bij en beginnen in Matthäus 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Nou, dan gaan we over wie is de erfenis? Voor mensen die... Zal ik het eens lelijk zeggen? Voor mensen die last hebben van een zacht gemoed. Aardig, hè? Kunnen zeggen mensen die gezegend zijn met een zacht gemoed... Hoewel het niet altijd als zegen ervaren wordt als je een zacht gemoed hebt, hè. Maar niettemin, er staat in de Bijbel zachtmoedigen. Het is voor, ik schrijf het een beetje klein. In overeenstemming met het woord. De erfenis is voor zachtmoedigen. Waarom? Nou, vlug gezegd. Omdat de erfenis bestemd is voor gelovigen. En die worden verondersteld een zacht gemoed te hebben. Want dat betekent dat ze... gemakkelijk zich aanpassen en zich voegen naar dat wat God heeft geopenbaard. Zachtmoedigen zijn namelijk gelovigen, per definitie. Iemand die bereid is te geloven wat een ander zegt, moet een zacht gemoed hebben. En wie geen zacht gemoed heeft, die gelooft niet wat een ander zegt. Dat is heel eenvoudig. Dus de erfenis is voor zachtmoedigen, namelijk gelovigen. En wat is de erfenis... Wat zullen de zachtmoedigen beërven? Het aardrijk. Je gooit met 1D, hè? Zo. Toch? Kijk even hier, hier zitten mensen die verstand hebben van Nederlands. Goed, juist. Dus de erfenis is het aardrijk. Je ziet, we hebben net over erfenis gesproken, maar de erfenis is de aarde. Niet uitsluitend, er komt nog wel wat meer bij. Maar voor de goede orde vul ik hem er even bij aan. Dat als het gaat over het erven van het aardrijk. Dan komt wel eens wezen dat het hemelrijk daarbij in zit. Omdat dat technisch zeer voor de hand ligt. Maar daar hebben we het nu verder maar niet over. Maar, want we komen dat vanzelf nog wel tegen. Maar in ieder geval is het zo dat, dat zachtmoedigen het aardrijk zullen beërven. Is de gedachte. En zo ga ik maar even verder, want dan komen we terecht in Matthäus 19. Vers 29. Er staat in vers 27, toen antwoordde Petrus en zeide tot hem... Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Dat is hetzelfde als, wat zullen we dan krijgen? Wat krijgen wij, is dat, hè? Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte... De komma's lees ik niet, want dat maakt toch niks uit, hè? Ja. Dat wanneer gij mijn gevolg zult zijn in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Kijk, hier hebben we de Zoon des Mensen. Dat betekent de erfgenaam van Adam. En wat erft hij dan? Een heerlijke troon. Oftewel een troon en heerlijkheid. Of de troon zijner heerlijkheid. Dat schrijf ik nou niet op omdat het specifiek over Christus handelt. Maar niettemin is dat natuurlijk waar. De Zoon erft de troon en daarmee de heerlijkheid. Maar dan staat er dat gij ook zult zitten op 12 tronen. Oordelende de 12 geslachten Israëls. Zodat hier sprake is van het erven van een koninkrijk. Laat ik dat woord dan maar even opschrijven in elk geval. Men erft een koninkrijk. En dan lezen we verder. Vers 29. En wie zal verlaten hebben. Wie erft er dus? Degene die verlaten hebben. Dat stond namelijk al in vers 27. Waar Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en wat krijgen we nu? Wel, het antwoord is, je krijgt dan de erfenis, de heerlijkheid. Je zult namelijk met de Zoon des Mensen gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Je zult een koninkrijk beërven. Maar dan moet je wel alles verlaten hebben. Het staat natuurlijk andersom. Ze zeggen, we hebben alles verlaten en wat krijgen we dan? Het antwoord is het koninkrijk. En het wordt bevestigd in vers 29 voor degene die niet weet wat alles is. He, want in vers 27 staat, we hebben alles verlaten. En de Heer bevestigt en zegt, en zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders. Ik lees langzaam, heb u even de tijd om erover na te denken. Huizen, broeders, een huis is een erfenis hoor, of kan het zijn. Een broeder is een mede-erfgenaam, van nature. Maar wie dat zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, er staat niet en, er staat niet dat het allemaal moet, maar er staat wel dat het in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn, dat je bijvoorbeeld dit of dat of zo, of zus of broer bedoel ik, verlaten. Er staat er, hè? Of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil. Sla dat niet over. Het gaat niet om dat je nou alles in de steek moet laten, om een erfenis te krijgen van de Heer. Er staat dat je die dingen zou moeten verlaten, als het om de naam des Heren nodig zou zijn. En dat kan dus, anders stond het hier niet. Dus het kan voorkomen dat men zal verlaten huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil. En ik lees dit met zoveel nadruk, omdat de algemeen gangbare christelijke ethiek zegt dat je om de naam des Heren juist deze dingen niet zou mogen verlaten. Je zou juist moeten vasthouden en in stand houden en dat soort dingen meer. Maar hier staat weer iets precies andersom. Namelijk dat het heel goed kan zijn dat men om de naam des Heren deze dingen zal moeten verlaten. Dat wil zeggen, dat wat men geërfd heeft in overeenstemming met de oude mens, of naar de normen van de oude mens, dat zal men waarschijnlijk op moeten geven, althans een deel ervan, maar in principe alles. Om terug te ontvangen 100-voud. En waarom 100, dat weet u langzamerhand, hè. Want 100 spreekt altijd over geloof, leven uit geloof en het ingaan in de erfenis, het koninkrijk, jazeker. Dus die zal 100-voud ontvangen. En wat zal je nog meer ontvangen? Wat zal hij ontvangen? Het koninkrijk, hadden we al gelezen, maar nu staat er, hij zal ontvangen eeuwig leven. Ik schrijf het iets groter. Een iets groter korps maken we ervan, hè? Ja. En wie ontvangt dat? Die verlaten hebben. Ik probeer het altijd zo kort mogelijk op te schrijven. Maar het is maar bedoeld als geheugensteuntje. Want die erfenis is er alleen voor degene die de andere erfenis loslaten. In de Bijbel komt het ook voor dat er twee erfenissen zijn, dat de erfgenaam moet kiezen. Hij zegt, ik heb al een erfenis, die andere die kan ik niet nemen. Bijvoorbeeld. En zo is het ook. Men zal het ene moeten opgeven en het andere te houden. Men zal zijn leven moeten haten in deze wereld om leven te kunnen behouden. Zei de Heer. En wie zijn leven niet opgeeft, zal geen ander leven terug ontvangen. Dus zwart-wit, het principe. En zo is het ook. Wanneer de ene erfenis verlaat, kan men de andere, namelijk het koninkrijk, dan wel het eeuwig leven niet ontvangen. Als het oude leven niet eerst sterft, dan is het namelijk helemaal geen nieuw leven. Nou, heel fundamenteel, hè? Als de Heer niet gestorven is, dan is hij ook niet opgestaan. Dus het oude niet is afgelegd, is er geen nieuw. Dus ieder die het nieuw wil hebben, moet bereid zijn om het oude af te leggen en te verlaten. En dus Egypte uit, de wereld uit, de legerplaats uit, tegenwoordige eeuw uit, hoe het allemaal heten mag. Dat is de gedachte. Ja?
Betekent dat ook werkelijk te verlaten? Ik bedoel, al is het niet meer de innerlijke gedachte van iemand, iets wat ik tegenwoordig. Ik bedoel, wat, ik had toch mogelijk dat mijn vader of mijn moeder leert. Mijn vader en moeder in die zin verlaten. Alleen als zij niet de weg van de Heer gaan, distancieer ik me van hen.
Ja. Ja, je moet daarbij bedenken dat dit verlaten natuurlijk zijn hoogste betekenis heeft. Niet in de plaats waar je bevindt, maar het heeft zijn hoogste betekenis in waar je gedachten op gericht zijn. En je kunt je bevinden met bepaalde mensen op dezelfde plaats en toch hen verlaten hebben. Dat kan, want het heeft met geestelijke dingen te maken uiteraard. Dat betekent dus niet dat een gelovige verondersteld wordt dan maar als een kluizenaar ergens in de woestijn op een paal te gaan zitten, zoals men dat vroeger deed, hè? Ja, daar is paal zitten van overgebleven. Nou ja, dat komt aan vandaan. Er waren lui die leefden zo om een of andere reden. Los van de wereld en het liefst een beetje verhoogd. Zo was dat. Maar dat is niet de bedoeling. Of je op te sluiten in een cel in de een of andere klooster of iets dergelijks. Dat hoeft niet. Dat is de allerlaagste toepassing die je in de schriften dat je kunt bedenken. Bovendien zou ik niet weten waarom dat om de naam des Heren zou moeten. Maar in tegendeel, het kan natuurlijk wel zijn dat de dingen die hier genoemd worden een mens afhouden, of een gelovige afhouden van de Heer en van het zoeken van de dingen die boven zijn. En daar is de keus duidelijk. De keus die men zou moeten maken is duidelijk. Die wordt duidelijk voorgehouden. Men zou moeten verlaten, het een moeten verlaten om het andere te winnen. Dat is een Bijbelse zaak. Dus, voor wie is de erfenis? Voor degene die verlaten hebben. En er wordt nog heel wat aan toegevoegd. Dus laat ik maar gewoon even bij die versen in de Bijbel blijven. Dan kom ik ze vanzelf tegen, anders vergeet ik er misschien één. Wij gaan dus maar even verder naar hoofdstuk 21 dan maar. Matteüs 21. Waar staat in vers 38. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam. Wie is de erfgenaam?
Zoon, dat wisten we toch wel vanwege de betekenis van het woord zoon, maar hier staat het gewoon, daarom schrijf ik het nou op.
De landlieden de zoon ziende zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt laat ons hem doden en zijn erfenis behouden, of aan ons behouden. En wat was de erfenis? Wat was hier de erfenis? Een wijngaard, schrijf het er even bij, een wijngaard. En wat is de wijngaard? Want ik zou niet weten wat ik met een letterlijke wijngaard zou moeten in de toekomst. Oh ja, ik kan mijn schoonzusje wil hem graag hebben, zegt ze. Nou, ik ga ergens anders drinken dan, hoor. Nou goed, Wat is de wijngaard? De wijngaard wordt in de Bijbel in ieder geval in de eerste plaats in verband gebracht met Israël en in de tweede plaats met de gehele aarde. Als de plaats namelijk waaruit het nieuwe leven, de wijn, tot stand komt. Dus de aard, het aardrijk dan, hè? Het aardrijk, maar dan in de positieve betekenis. Aardrijk als de plaats van waaruit het nieuwe leven tot stand komt. Want waaruit komt het nieuwe leven tot stand? Van onder de aarde, uit de dood, uit de aarde rijst het op. Zoals de wijnstok uit de aarde oprijst. En zoals dus de ranken uit de aarde oprijzen, dan blijkbaar. En zoals de wijn zelf dus zo uit de aarde omhoog komt. En de wijn in de schrift is natuurlijk een beeld van... Stond er al. Van eeuwig leven. En de wijnstok is Christus, de ware wijnstok uiteraard. En wat hij voorbrengt is wijn, namelijk... leven, namelijk het eeuwig leven. Dus de erfenis is de wijngaard. En die wordt gegeven aan de zoon. Uit het verband, overigens, van dit schriftgedeelte, Matthäus 21, anders krijg ik klachten later. Hè? In het verband blijkt dat die wijngaard hier wel degelijk in de eerste plaats met Israël in verband gebracht wordt. En meer speciaal met het verbond der belofte. Het gaat om de beloften die gegeven waren aan Israël, die Israël niet goed beheerde en waarvan, de landlieden dus, die beheerden dat niet goed, en waarvan dan gezegd wordt dat die beloften zouden worden weggenomen van Israël en zouden worden gegeven aan een volk dat zijn vruchten zou voortbrengen. En daar staat in vers 43, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, wat is dus de wijngaard, wat is dus de erfenis, het koninkrijk Gods, hè? Dat koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt, enzovoorts. En daar gaat het om de beloften van dat koninkrijk die aan Israël gedaan werden, speciaal aan Abraham, Isaac en Jacob. We komen daar straks ook nog tegen, want Abraham zou erfgenaam der wereld zijn. Abraham zou het koninkrijk erven, enzovoorts. Maar de erfenis zou worden weggenomen, of de belofte zou worden weggenomen en zou er gegeven worden aan een ander volkje. Dat is dan natuurlijk de gemeente in onze dagen. Maar u ziet wat de erfenis is. Een wijngaard, oftewel het koninkrijk Gods, oftewel het eeuwig leven, oftewel de eeuwigheid. Maar we gaan gewoon zo door. Dan komen we namelijk terecht in hoofdstuk 22, waar staat in vers 34... Nee, ik zeg het fout. Vers 5, hoofdstuk 25, vers 34. Ik moet eigenlijk vers 33 meelezen. Want er staat, en hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërft dat koninkrijk. Wat erven zij dus? Wat is de erfenis? Het koninkrijk? Ik schrijf het nou maar niet op, hè. Eigenlijk zou ik moeten doen, dan krijg je zo'n mooie lange lijst van. Indrukwekkend van wat de Bijbel erover schrijft allemaal, maar mijn bord is zo groot niet, hè. Dus ik schrijf het maar niet op, maar wat is de erfenis? Koninkrijk. Wie erft dat koninkrijk? Zover als we nu gelezen hebben. Wie erft dat koninkrijk? Zijn gezegenden. Ja, wie zijn dat? Schapen zijn dat, hè? Schapen zijn dat. En wie erft het niet? De bokken. Dat is het verhaal. Schapen. Kijk. Wat zijn schapen? Dat zijn die beesten die zachtmoedig van aard zijn. He? Die mooie zachte wol, nou ze schoon zijn tenminste. Maar dat komt nog, want gewassenen komt hier ook nog ergens onder te staan hoor. Het zijn dus gewassen schapen eigenlijk. Maar schapen zijn zachtmoedigen die inderdaad verlaten hebben en die de herder gevolgd zijn. Omdat ze zachtmoedig genoeg waren. Of beter nog, omdat ze gelovig genoeg waren. Zij zijn degene die de erfenis krijgen. Zie? Ik lees me weer verder. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt gij gezegende mijn vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de nederwerping. Heb je even tijd om het woord te veranderen? Nederwerping. Kataballo is het werkwoord. De nederwerping der wereld, want deze erfenis ligt al heel lang klaar. Laat ik het dan maar even zo zeggen, om het niet te moeilijk te maken. En die erfenis wordt gegeven aan deze schapen. Wie zijn deze schapen? Want dan gaan we weer verder. Dat zijn die minste broeders uit vers 40. En het zijn degenen uit vers 35 die, waarvan gezegd wordt: want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Enzovoorts. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende: rechtvaardigen? Dat had moeten staan. Dan zullen de schapen hem antwoorden zeggende, want over die schapen gaat het toch. Maar ze worden hier rechtvaardigen genoemd. Dan gaan we weer. Rechtvaardigen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook dienaars, want ze hebben de Heer gediend. Met alles wat hij nodig had. He, dat hebben we toch allemaal genoemd hier. En ze zullen, die rechtvaardigen zullen dan zeggen: Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzeld, dorstig en te drinken gegeven enzovoorts? Wanneer hebben we u krank gezien? En de koning zal antwoorden tot en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. En dan wordt tot de bokken gezegd, vers 41, dan zal hij ook zeggen tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Vermoedelijk ook van de nederwerping der wereld, maar staat er niet bij. Nou, dat lijkt mij een duidelijke zaak, dat slechts de schapen, degene die de Heer volgen, deze erfenis en het koninkrijk en deze heerlijkheid zouden ontvangen. In de andere evangelie komen we ongeveer hetzelfde tegen natuurlijk, omdat de verhalen gewoon ook hetzelfde zijn. Daar zijn we dus betrekkelijk vlot doorheen, dus namelijk in Markus 10... vinden wij in vers 17 een uitspraak. Waar staat: en als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërven? Wat moet er dus beërfd worden? Ik zal er nou kruisjes achter zetten, voordat ik de dingen alles genoemd heb. Wat is de erfenis? De erfenis is inderdaad eeuwig leven. Peter zou zeggen: en alles wat tot dat leven hoort. Alles wat tot die godzaligheid hoort. Er hoort een heleboel bij leven, hè? Leven. Iemands leven is de aanduiding van al wat hij is en al wat hij heeft. Dat is iemands leven. En zo is het ook met eeuwig leven. Het spreekt over totaal bezittingen en het wezen van degene die het leven ontvangen heeft. Maar de erfenis is inderdaad eeuwig leven. En dan in hoofdstuk 12... vers 7 vinden wij een uitspraak die overeenkomt met wat we in Matteüs al gelezen hebben. Want er staat in 12 vers 7 van Marcus: maar die landlieden zeiden onder elkaar: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En zij namen en doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard, zodat we zien dat opnieuw van de erfenis gezegd wordt dat het een wijngaard is. Maar het verband tussen de wijngaard en eeuwig leven heb ik natuurlijk al genoemd. Daar is dus verder niks over te vermelden. Zodat we meteen in Lucas terechtkomen in hoofdstuk 10. Lucas 10, vers 25, waar staat... En ziet, zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende... Meester, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? Zodat we zien dat de erfenis inderdaad eeuwig leven is. En de vraag is dus, wie zal die erfenis ontvangen? Nou ja, de vraag is wat uitgebreid. De vraag is, wat moet ik doen om het te ontvangen? Maar dan komt hetzelfde neer. Wie ontvangt die erfenis? Nou, schriftgeleerde blijkbaar niet, want hij was schriftgeleerde en hij had de erfenis niet. En hij vroeg wat hij ervoor moest doen. Nog, alsnog. He? Goed, dus de vraag is, wat moest hij ervoor doen? En dan het antwoord wordt ook gegeven. Uit de wet namelijk. Men moet namelijk de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Zo, dan weten we dat. En erft degene die dat doet. He? Maar al die, degene die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Toch? Nou, dat kan ik wel opschrijven, maar in de eerste plaats is dat te lang om op te schrijven. In de tweede plaats is het onmogelijk. Daar komt dus niks van terecht. Hoef ik dus niet op te schrijven. Maar dan gaan we verder in het verhaal. Wie zal deze erfenis ontvangen? Wie ontvangt het eeuwig leven? Degene die niks doet namelijk. Of bent u zo snel niet? Wie erft het eeuwig leven? Wel, die ene die het nodig had, dat was die man die gevallen was op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Toch? Ja. En die niks meer kon doen. En die daar opgeraapt werd. Hè? Getrokken werd uit zijn ellendige positie enzovoorts. Die erfde eeuwig leven. Dus wat doet men ervoor? Niets. Laat ik maar zo zeggen dan. Die niets doen. Beter nog, die niets kunnen doen. En het daarom ook helemaal niet meer proberen. Zij die gevallen zijn, ik weet niet goed hoe ik het moet opschrijven deze keer, hè? Zij erven eeuwig leven. Ze doen daar niks voor. Zij krijgen het gewoon cadeau. Want dat is wat hier staat. Ja, sommigen noemen ons dan profiteurs. Ja. Ons, zei ik, hè? Want ik reken mezelf daar ook toe. Wij kunnen niks doen. Maar gelukkig hoeft dat ook niet. Omdat we dat in de Bijbel vinden. Er was namelijk iemand die langskwam, die ons zag, reeds van verre, van voor de nederwerping der wereld. Maar die zag ons al van verre, staat er, zoiets, hè. Hij kwam omtrent hem, in ieder geval, staat er, hè. Hij kwam omtrent hem, kwam daar in de buurt. En ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. En tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, de wijn van de wijngaard. En de olie heb ik even niet genoemd straks, maar we hebben al gelezen over die ons gezalfd heeft. Toen dacht ik, zal ik het nou zeggen? En toen dacht ik, ik zal het me niet zeggen. Maar ik had het dus toch moeten doen. Want die ons gezalfd heeft en die ons verzegeld heeft enzovoort. Hè. Wel, hij heeft ons gezalfd met de geest, maar olie wordt normaal gebruikt voor zalving. Dat is namelijk een beeld van de geest. En vinden ze hier beide terug. De olie wordt gegoten in de wonden, maar ook de wijn. Waarom dat nou precies zo moest, dat ga ik verder niet uitleggen. Maar in ieder geval zijn ze beiden een beeld van de geest. Wat de man hier als eerste kreeg, was olie en wijn. Hij kreeg dus eigenlijk het onderpand des geestes. Waarna hij vervolgens gebracht werd in de herberg. Waar hij dan verder herstelde en inderdaad leven ontving. En hij leefde uit het voorschot van de toekomende erfenis. Want er staat er in vers 35. Dus andere daags weggaande langde de Samaritaan twee penningen uit. En gaf ze aan de waard en zeide tot hem. Draag zorg voor hem en zo wat geen meer aan hem ten koste zult leggen. Dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Dus er was een voorschot van de toekomende erfenis. Dat is het hele verhaal. Dus wat doen we nou? Niks. Gewoon leven uit erfenis. Uit voorschot op de erfenis. We laten ons op zijn beest zetten en brengen naar de herberg en leven op het voorschot van de erfenis. Er staat trouwens ook, want er staat, zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Gewoon leven uit het voorschot van de erfenis. Ja, dat betekent het feitelijk. Ik weet dat het wat moeilijk is, maar blijf maar oefenen. Hè? Goed. Dus om eeuwig leven ging het en het is bestemd voor degenen die niets doen of niets kunnen doen zelfs. En dan gaan we naar hoofdstuk 12 van Lucas. Daar wordt een erfenis genoemd. Er staat namelijk in vers 13, en een uit de scharen zeide tot hem, meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Erfenis kwesties, mensen. Juist. Goed. Zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen, maar hij zeide tot hem, mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? De Heer wilde er niks mee te maken hebben. Waarom niet? Nou, dat verklaart hij. Hij zegt, zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En toen kwam er een gelijkenis over bezittingen, waarvan geleerd wordt dat men kan dan wel rijk zijn, veel bezitten, maar we moeten toch opgeven. Over zo'n erfenis gaat het. En dat betekent dus gewoon dat men de erfenis die men hier zou hebben, de bezittingen die men hier heeft, sowieso zal moeten opgeven om die toekomende erfenis te kunnen ontvangen. Zodat we bevestigd vinden wat we eerder hebben opgeschreven, namelijk dat degenen die alles verlaten hebben, die hier verlaten hebben, zullen daar de erfenis ontvangen. En degenen die hier prijs stellen op de erfenis, die zullen hem daar niet hebben. Dat is zwart-wit de gedachte. En dat is eenvoudig genoeg om zo te begrijpen. Ik blader even verder naar hoofdstuk 18. Waar staat in vers 18... En een zeker overste vraagt hem, zeggende, goede meester, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? De erfenis is dus, nog eens een keer, eeuwig leven. U ziet het rijtje met kruisjes, dat groeit al aardig. Ik kan natuurlijk gewoon moeten turven, hè? Streepjes zetten, hè? In groepen van vijf. Maar goed, daar denk ik wat te laat aan. Maar de erfenis is dus inderdaad, volgens Lucas 18, vers 18, eeuwig leven. En dan is de vraag weer, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? En dan komen dezelfde antwoorden die gebruikelijk zijn, namelijk, ja, dan doe je toch gewoon wat in de wet staat, maar dat blijkt onmogelijk te zijn, zodat slechts degenen die niets doen, of degenen die niets kunnen doen, de erfenis ontvangen. En dat hadden we dus al een keer opgeschreven. En dan nog even verder. Er staat namelijk vers 22, doch Jezus horende, zeide tot hem, nog één ding ontbreekt u, verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen. Sommigen zeggen dat dat gaat slaan op de deodorant, maar dat is wat anders, hè. Dat zijn andere armen namelijk. Deel het onder de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Daar heb je het. Het is het opgeven van de oude erfenis. Daar heb je het dus. Degene die alles verlaten hebben. En gij zult een schat hebben in de hemel. Wat is dus de erfenis? Een schat. Een grote rijkdom betekent dat in elk geval. En die zal men hebben in de hemel. Dat kan niet missen, want die zou daar bewaard worden, zei Petrus. Maar dan staat er. Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig, want hij was heel rijk. Oftewel, hij werd zeer droevig, want hij was zeer rijk. Ik vind het altijd jammer dat het in de vertaling wat zoek raakt. Want je zou moeten zeggen, hoe rijker, hoe droeviger. Dat hoeft niet hoor, maar goed. Maar het staat hier, en dan staat Jezus nu ziende dat hij geheel droevig geworden was, zeide, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, goederen betekent dat, of een erfenis, die goed hebben, in het koninkrijk Gods ingaan. Wat is dus de erfenis? Het koninkrijk Gods. En u ziet, de vraag was, wat doen zal ik het eeuwig leven beërven in vers 18? Maar het eindigt met te zeggen, vers 24, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goederen hebben in het koninkrijk Gods ingaan, zodat u ziet dat koninkrijk Gods en eeuwig leven direct met elkaar samenhangen. Dat betekent gewoon dat wie het koninkrijk Gods ingaat, heeft eeuwig leven en andersom. Wie eeuwig leven heeft, gaat het koninkrijk Gods binnen. Maar dat is gewoon Johannes 3. Je moet wederom geboren worden om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Of 1 Korinthe 15, maar daar kom ik vanzelf. Waar namelijk staat onverderfelijkheid of verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet. Of vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Daar heb je het weer, hè? Dus men moet eeuwig leven hebben en als men dat heeft, dan heeft men deel aan het koninkrijk Gods. Nou, dat lijkt me wel genoeg hier in Lucas 18. En dan ga ik naar hoofdstuk 20. Ook voor de statistiek, want die hebben we al. Daar staat namelijk, maar als de, in vers 14 van Lucas 20. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, deze is derfgenaam. Komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worden, zodat de erfenis natuurlijk weer gewoon de wijngaard is. Ik geloof dat er een kruisje meer hoort te staan inmiddels, maar vooruit maar. De erfenis was dus weer de wijngaard en het verhaal is weer hetzelfde. Het zal aan een ander gegeven worden. Daar hoef ik verder ook niks aan toe te voegen. En dan komen we nog in Handelingen. Handelingen 7. Vers 5. Er staat in vers 4 over Abraham. Vers 4 van Handelingen 7. Toen ging hij uit het land der Galdeeën. Hij ging uit het land der Galdeeën. U weet het. Hij ging uit zijn land en uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis, om een erfenis te kunnen ontvangen. Dus de erfenis is voor degene die verlaten hebben. En dan staat er, en vandaar nadat zijn vader gestorven was, ook verlaten, bracht hij hem over in dit land waar gij nu woont. En hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde. Maar de strekking is, hij gaf hem nog geen erfdeel in hetzelfde, want hij zou dat wel krijgen. Er staat namelijk, hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet één voetstap. En beloofde dat hij hem hetzelfde tot bezitting, of erfenis, geven zou. En zijn zaad na hem als hij nog geen kind had. En dat betekent, de erfenis was dan beloofd land, of het beloofde land. Een beloofd land, een land waarin men thuis zou zijn en waar men voor altijd zou kunnen wonen. Dat is beloofd aan degene die verlaten Ur der Galdeeën, of hoe het dan maar heten mag. Dus het bekende voorbeeld natuurlijk van de geschiedenis van Abraham. En zo ga ik verder nog naar Handelingen 20. Handelingen 20. Waar de apostel Paulus zegt in vers 31. Daarom waakt en gedenk dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Gode en den woorden zijner genade. Leuk, hè? Ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade. Want wat een gelovige nodig heeft, is God en de genade van God. Want daar leeft hij uit, ja, inderdaad, ja. Die prediking, daar ging het om. Want er zouden ook uit hen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Dat staat in vers 30. Maar wat ze vast moesten houden, waar ze bij moesten blijven, was natuurlijk bij God en de woorden zijn er genade. Namelijk, die machtig is u op te bouwen en uw erfdeel te geven onder al de geheiligden. Wie ontvangt de erfenis? Geheiligden dus, hè? Het gaat om een erfdeel onder, of samen met, of te midden van, al de geheiligden. Het zijn dus heiligen of geheiligden die erfenis ontvangen. Dat kan niet missen, want geheiligden zijn inderdaad degenen die verlaten hebben en die de heilige herder gevolgd zijn. Heiliging is immers in principe afzondering en reiniging. En de geheiligden ontvangen deze erfenis. En dan noem ik nog hoofdstuk 26. Handelingen 26 vers 18. Waar staat om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder al de geheiligden door het geloof in mij. En dan begin ik even achter in het vers, voor het gemak. Wie ontvangen een erfenis? Heel goed, achter in het vers beginnen, zei ik. Dus gelovigen, stond dat er al? Nee, het woord zelf nog niet, hè. Had ik wel gebruikt, maar stond er nog niet. Degene die in hem geloven, uiteraard. En iets verder naar voren, wie ontvangt de erfenis? De geheiligden, staat er. Een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Die gelovigen zijn dus de geheiligden. Waaruit bestaat de erfenis? Nog verder naar voren in het vers. Wat ontvangen zij? Vergeving der zonde, staat er gewoon. Opdat zij vergeving der zonde ontvangen, namelijk erfdeel onder de geheiligden. Staat natuurlijk en, dat weet ik wel. Maar in de betekenis van namelijk, uiteraard. Hè? Dus inderdaad, vergeving der zonden. Deel van de erfenis. Is de erfenis. En dan, wat staat er nog meer? Namelijk, wat ontvangen zij?
Licht.
Ze ontvangen licht.
Dat is juist.
Zij zijn namelijk verlicht. Als gelovigen ontvangen zij namelijk licht. En ze zijn bekeerd van de macht des Satans tot God. Dat zou ik er ook bij op kunnen schrijven, maar dat laat ik maar even weg. En verder zou ik nog op moeten schrijven dat degene die deze erfenis ontvangen zijn degene wier ogen geopend zijn. Vers 18. Dus dat zijn zienden. Degene die misschien vroeger blind waren, maar wie de ogen geopend zijn en wat zien zij?
Licht.
Wat ontvangen zij dus? Wat is dus een erfdeel? Licht. De erfenis der heiligen in het licht. Maar dat hebben we nog niet gelezen, daar kom ik nog op. Maar dat is inderdaad wat de gelovigen ontvangt. Licht. Als gelovigen, als geheiligen, als bekeerden. Dat moet ik nog even opschrijven.
Het zijn bekeerden die dat ontvangen.
Zij die bekeerd zijn, staat er, van de duisternis tot het licht. En ik stel voor dat we daar eerst bij laten, om dan vanmiddag verder te gaan met wat daar in de brieven over gezegd wordt. En dat is natuurlijk nog veel meer en ook meer direct op ons rechtstreeks van toepassing. Ik stel voor dat we eerst de Heer danken voor deze morgen. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we uit genade mogen leven als zachtmoedigen, ons mogen aanpassen aan het woord, ons mogen buigen voor en voegen naar het woord wat u tot ons gesproken hebt. We danken u Vader dat gelovigen, geheiligden, zachtmoedigen bestemd zijn om deze erfenis te ontvangen. We danken u dan ook dat we uit deze erfenis nu ook al hier mogen leven. Hoewel deze erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel, voor de toekomst dat we toch reeds vandaag hier op aarde nog mogen leven uit de zegeningen die u voor ons hebt weggelegd. We danken u, Vader, voor dat woord en voor de rijkdom en het leven wat we erin gevonden hebben. We danken u voor onze heiland, die u in het woord aan ons hebt willen openbaren. En in wiens erfenis wij als uw kinderen ook mogen delen. We willen u dankzeggen, Vader, dat we zo bij elkaar mogen zijn. En niet alleen uw woord mogen openen, maar ook de gemeenschap der heiligen mogen ervaren. En deze dingen gezamenlijk mogen doen. Wilt u verder ons deze dag nabij zijn? Wilt u ook het voedsel zegenen wat we gaan nuttigen? Dat alles mag samenstemmen tot de eer van uw naam ook in ons midden. Amen.